tussen die vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat. Begrijp je nu wat ik zeg? Wat overblijft is dat ijzer en leem dan wel hetzelfde voorstellen als deze twee beesten uit Openbaring 13. Namelijk het beest uit de zee, voorstellende het laatste wereldrijk, en het beest uit het land. Het beest uit de zee komt overeen met het ijzer hier, het harde, weet u wel, van het laatste wereldrijk. En dat modderig leem hier in Daniël 2 komt overeen met het tweede beest uit Openbaring 13. En dat is niet de Joodse leider. Heel vervelend, want de meesten denken, of menen zeker te weten zelfs, dat dat tweede beest uit Openbaring 13 letterlijk een Jood zou moeten zijn. Maar als het daar niet gaat over de leider van de Joodse staat, dan hoeft het ook geen Jood te zijn. En ik geloof inmiddels ook niet dat het een Jood is. En daar heb ik een goede reden voor, want ik weet wie het is. En het is geen Jood. Dat is de kortste verklaring die ik kan geven. En ik denk ook de meest duidelijke, maar die kan ik niet hier uitleggen. Dat is ons onderwerp inderdaad op 2 december aanstaande. Dus daar ga ik er uitgebreid op in. Wie niet kan, geeft niks. Er worden toch bandjes van gemaakt. Ik zal zorgen dat het zo snel mogelijk op schrift komt. Want ik hecht eraan om dat zo snel mogelijk alsnog onder de mensen te krijgen. Maar ik heb zelfs het idee, maar misschien praat ik voor mijn beurt, dat het zelfs helemaal niet over één mens gaat. Hoewel hij wel degelijk verschijnt in menselijke gedaante. Heb je dat ook nog?
Ja.
Dat is voldoende, hè? Nou, dan nu, hè? Nu dan sla ik Openbaring 13 op. Waarbij ik, terwijl u dat opzoekt, op bladzijde 1188, terwijl u dat opzoekt, zeg ik dan dat in Openbaring 12 sprake is van één draak. Een grote roze draak met 7 hoofden, 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden. Dat lijkt verbazend veel op die beesten uit Daniël 7, maar zover zijn we helaas nog niet. Maar het stelt wel degelijk het uiteindelijke laatste wereldrijk voor. Al gaat het meer letterlijk in de Openbaring 12 over de Satan zelf. En dat is geen tegenstrijdigheid, want het idee is dat dat laatste wereldrijk inderdaad in de praktijk, hoe precies weet ik niet, maar in de praktijk gewoon geleid wordt door Satan zelf. Diezelfde draak, daarvan staat vervolgens in ditzelfde Openbaring 12, ik zeg het met opzet met eigen woorden, want anders moet ik het eerst lezen en dan verklaren. Dat wil ik nu niet doen. Maar van diezelfde draak uit Openbaring 12 staat dat hij ter gelegenheid van de opname van de gemeente op aarde wordt geworpen. En dus uit de hemel wordt gevallen. Ja, gesmeten, gegooid. Ja, wat gesmoord, nou ja. Hebben jullie nog tot zover? En ik wijs erop dat bovendien in Openbaring 12 staat dat deze draak gereed staat om die mannelijke zoon, zijnde de gemeente, te annihileren. Dat is een mooi woord voor uitroeien. Wegdoen. Hij probeert die mannelijke zoon te verslinden. Weg te nemen, dat is de gemeente. Hij loert op de gemeente, hij staat klaar om die gemeente te pakken te nemen. Dat lukt hem echter niet, want de gemeente wordt opgenomen. Aangezien de opname van de gemeente dicht voor de deur staat, is de kans groot dat die draak al lang op de loer staat. En dat is ook zo. Maar dat zeg ik dus niet, maar wel 2 december. Want het is net als televisie, zuster, er komt altijd reclame tussendoor. Maar blijft u bij ons. Blijft u bij ons. Heel goed. Niettemin, de draak kan dat kind niet pakken, maar de kind gaat naar de hemel, maar dat is de gemeente dan, en de draak wordt uit de hemel geworpen. Jammer, hij had dat kind tegen willen houden, maar in de praktijk komt het erop neer dat de positie die de draak tot nog toe heeft ingenomen, zijn het Satan zelf, dat die positie ingenomen zal worden door de gemeente. Daarom wil hij graag de gemeente verslinden en dat probeert hij vandaag. En gisteren. En morgen zeker ook. Maar dat geeft niks, want het zal hem niet lukken. Hè? Nou ja, dat hoeven verder niet over. Dat lukt hem toch niet. Dus dat maakt niet uit. Hij kan ons niet te pakken nemen. Wij gaan zo naar de hemel en dan hij wordt uit de hemel op aarde geworpen. En op aarde verschijnt die draak in de praktijk als ik het zo zeggen mag, als dat laatste wereldrijk. Ik bedoel het dus niet zo letterlijk, niet plastisch. Hè. Maar als Satan op aarde geworpen wordt na de opname van de gemeente, dan heeft hij wel degelijk de gelegenheid om alsnog zijn rijk over heel de aarde te vestigen, met als hoofdstad Babel. En hij zal dat ook doen. Want God is van mening dat als de mens, de Heer Jezus, dat wil zeggen de echte zoon des mensen, als de mens de echte zoon des mensen verwerpt, als de volkeren hem niet als koning der koningen willen, en dat is al 2000 jaar lang zo dat ze hem niet willen, dan moeten ze maar zien wat er van komt. En als ze de duisternis verkiezen boven het licht, Johannes 3 enzovoorts, wel nu. Zien wat er van terecht komt. En dat staat al in het Oude Testament, dat God zo'n standpunt zou innemen. En dat zal hij ook inderdaad doen. En dat betekent dat in de praktijk de aarde in de toekomst uitsluitend geregeerd wordt door Satan. Daar komt het op neer. Die krijgt de kans om de volkeren achter zich te verzamelen en de wereld, de volkeren tot één te maken. En zijn hoofdstad op te richten in Babel. Dat hij dat zal doen via een mens die als koning van dat koninkrijk zal fungeren. De laatste Nebukadnezar, de laatste Nimrod, de laatste Alexander de Grote enzovoorts. Dat is een duidelijke zaak. En daarover spreekt dus vervolgens Openbaring 13. Ja, dat gebeurt al gauw, ja. Openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat is hetzelfde beeld als uit Daniël 7, dat we helaas nog niet bestudeerd hebben. Daarom ga ik er zo snel mogelijk overheen. Ik zag, alleen om een algemene indruk te geven, ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. De 7 hoofden zijn een uitbeelding van de 7 achtereenvolgende wereldrijken, beginnende bij het Egyptische, het Assyrische en daarna de rest heb ik al verteld. Het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse en daarna die 10 statenbond. En inderdaad 7 hoofden en dus 10 hoornen. De 10 hoornen op de 7e kop, kennelijk. Want dat is die laatste 10 statenbond en die 10 hoornen hebben dezelfde betekenis, kennelijk, als de 10 tenen. En bovendien zo'nzelfde beeld vinden we in Daniël 7. Eveneens, 7 koppen, 10 hoornen. En dat is dan dat laatste wereldrijk, de 10 statenbond. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, dus zijn die 10 hoornen beelden van 10 koninkrijken dan wel 10 koningen. Klopt dus nog steeds. En op zijn hoofden was een naam van lastering tegen God, maar daar heb ik het verder niet over. En het beest dat ik zag was, en dan komt hij, een pardel gelijk. En een pardel is een luipaard en een luipaard in Daniël 7 is een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Zodat dit laatste wereldrijk inderdaad een hersteld Grieks Rijk is. En dus een rijk primair, misschien is het groter, maar primair in het Midden-Oosten. In de tegenwoordige Arabische wereld. Want dat is het gebied van het Griekse Rijk. En bovendien, de officiële hoofdstad van het Griekse Rijk was er of helemaal niet, of het was Babel. Dat was maar heel kort, even. Al het was de bedoeling, maar het had verder geen hoofdstad. En dus dat laatste wereldrijk zal als hoofdstad alsnog krijgen Babel. En vandaar uiteindelijk in de laatste hoofdstukken van Openbaring de verwoesting van Babel. Het was een pardel, een luipaard gelijk. Daarna staat er, hij had voeten van een beer. Hij leek dus iets op het Medo-Persische Rijk, want dat werd door de beer voorgesteld in Daniël 7. En hij had de mond van een leeuw, maar de leeuw was het Babylonische Rijk in Daniël 7. En niet zeggen, dit laatste rijk heeft iets van een pardel en iets van een beer en iets van een leeuw, want dat staat er niet. Er staat, het is een pardel en het heeft iets van een beer en het heeft iets van een leeuw. En letterlijk toegepast, het is het Griekse Rijk van Alexander de Grote, het heeft kenmerken in zich van het Medo-Persische Rijk en van het Babylonische Rijk. En van deze drie rijken uit het verleden was Babel de hoofdstad. Dus wat is de hoofdstad van dit rijk? Babel. Als dit rijk dus vernietigd wordt, wat wordt er dan verwoest uiteindelijk? Babel. Te vinden in Openbaring 17, 18, 19, trouwens in 14 al. In 14 vers 8. Eén bladzijde verder hier. Maar goed, daar heb ik het nou verder niet over. Het moet maar duidelijk zijn dat het schrift er helemaal niet moeilijk over doet. Het zijn geen ingewikkelde profetieën, er is niks moeilijks aan. Dan verder. En de draak gaf hem zijn kracht en troon en grote macht. Zodat de macht van dit rijk en van deze laatste koning, de laatste neppie, Dat is ook een nep figuur trouwens. De laatste koning van dit laatste wereldrijk zijn kracht ontvangt niet van de God des hemels, maar van de draak, namelijk Satan zelf, die geïdentificeerd was in hoofdstuk 12, vers 8, een halve bladzijde eerder. De grote draak is geworpen, de oude slang wordt genaamd voor duivel en satanas, die de hele wereld verleidt, is geworpen op de aarde. En als hier dan staat, de draak gaf hem zijn grote kracht, dat betekent dat de kracht van het rijk en van deze koning, de politieke macht dus van dit rijk, voortkomt uit de Satan zelf, die inmiddels op de aarde geworpen is. Hebben we dat nog? Tot zover. Nou. Daarnaast krijg je vers 3. Ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat is ook makkelijk genoeg, want de zeven hoofden van het beeld zijn de uitdrukking van al die zeven wereldrijken, vanaf het Egyptische tot en met die 10 statenbond. En als er dan staat, een van die hoofden was tot de dood gewond, maar werd genezen, dan is de volgende vraag, hoeveelste kop was dat? Welk nummer stond erop? Kopnummer zoveel. Makkelijk genoeg. Het gaat immers over een pardel. Het gaat over een luipaard. Het Griekse Rijk, dus het was de vijfde kop. Want eerst is het Egyptische Rijk, het Assyrische Rijk, Babylonische Rijk, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk. Een rijk in het Midden-Oosten, in de tegenwoordige Arabische wereld, met Babel als hoofdstad. En wat Alexander de Grote zelf niet voor elkaar kon krijgen, hij stierf en zijn rijk verbrokkelde. Dat zal in deze, onze dagen wil ik zeggen, maar laat ik zeggen, zal in deze dagen binnen afzienbare tijd alsnog gerealiseerd worden. Weer verder. De gehele aarde, einde van vers 3, de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En wat zei Daniel 2 over het Griekse Rijk, het Rijk van Koper, zou heerschappij hebben over de hele aarde. Zelfde term. Zie. Betekent verder niks, maar het is kortsluiting. Het is een verwijzing. Het grootste rijk ooit. Nou goed. Dan staat er, en zij aanbaden, en dus ze knielden ervoor, zij baden de draak, aanbaden de draak, de Satan dus, die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, die koning dus ook, maar of ze nou knielen voor die koning of voor degene die hem macht gegeven heeft, dat is in de praktijk uiteraard hetzelfde. Waar men voor deze koning knielt, knielt men voor degene die hem macht gegeven heeft en dus voor de duivel. Want deze koning is niks anders dan de menselijke manifestatie, of hoe moet ik maar zeggen, van de duivel zelf. Dat heb je toch nog, hè? Ja, ik vraag niet of u het begrijpt, hoor. Ik vraag alleen of u dat even vatten wil, dat het er zo is. Hoe dat kan, hebben we het nog even niet over. En dan staat er, zij aanbaden de draak en zij aanbaden het beest. Zodat er toch iets godsdienstigs aan zit, krijg je de indruk. En ze zeiden, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dit is een groot rijk, hier kan de rest van de wereld niet tegenop. Voor zover er nog een rest van de wereld bestaat. Heb je dat? Goed. En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Eveneens de verwijzing naar Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, maar daar gaat het verder niet over. Staat er altijd over die laatste koning namelijk. Er werd een mond gegeven om grote dingen en Gods lastering te spreken. Hij opende en kreeg hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Niet zulks, maar gewoon om te doen, om zijn gang te gaan namelijk. 42 maanden. Zijn dit mens inziens de eerste helft van de 70ste week van Daniel? En als die volgend jaar begint volgens de berekening, dan zitten we net in de buurt. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Mijns inziens is dat het midden van de 70ste week, waarbij de gruwel der verwoesting, een beeld namelijk, wordt opgericht in Jeruzalem, in de heilige plaats, waarvoor minstens de bevolking van Jeruzalem zou moeten buigen. En dat is een variant op het onderwerp van de volgende keer, Daniel 3. Een beeld en iedereen moet ervoor buigen. Hebben jullie het nog? Midden van de 70ste week. En dan, en aan hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en die, om die te overwinnen. En daar gaat het over de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Want het heilige volk wordt inderdaad overwonnen en de Joodse staat wordt vernietigd en Jeruzalem ook. En daarna staat er, en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En ik hou het maar erop dat het hier op volgorde staat. en dat dus na de verwoesting van Jeruzalem, na de overwinning van de heiligen, inderdaad deze koning macht zal krijgen, inderdaad over alle geslacht en taal en volk. En ik denk dat dat de gelegenheid is waarbij hij zijn troon zal officieel vervestigen in Babel, want het is na de verwoesting van Jeruzalem. Ik heb het uitgerekend en ik vind het nog altijd een sterk argument, toch. Want het einde van de 70ste week zou volgens één lijn van profetie moeten zijn in het jaar 2003. En de herstel van Babel tot hoofdstad over alle volkeren zou langs een heel andere lijn van profetie en op basis van heel andere gegevens eveneens uitkomen in 2003. En dat komt dan overeen met wat hier staat. Het is in ieder geval dezelfde datum dan. De kans is zo groot als een fout in de berekening zit dat die in beide zit en dat de berekening in beide even groot is, omdat er ergens een jaartal in de traditionele jaartallenlijst niet deugt. Maar daar komt het nog gelijk uit. Dus ik blijf het een sterk argument vinden. Nou goed, dat betekent dat in de 33 jaar na de verwoesting van Jeruzalem en na de 70ste week van Daniel en dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn. Goed. En dan staat er. Vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, zullen zich onderwerpen aan dit beest, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lands, want als men knielt voor het beest is men in ieder geval niet behouden. Dat betekent het. Want men dient Satan, dan ben je in ieder geval niet behouden en staat je naam niet langer in het boek des levens. Zo is dat nou eenmaal. Zo je er al in stond, overigens, maar daar ga ik nou niet over spreken. Waarna de vraag is, hoe kan dit? Hoe kan in korte tijd de gehele mensheid niet alleen veroverd worden, want dat is het niet eens, ze buigen, ze knielen voor dit beest, ze zijn vol bewondering voor dit beest, ze zijn vol bewondering voor dit rijk, en het wordt beschreven alsof ze vrijwillig en vol enthousiasme inderdaad zich onderwerpen aan deze Verenigde Naties, aan deze koning, Volkenbond. Dat heb ik net vergeten te zeggen, dan weet u waarom die kwestie van die Volkenbond na de Eerste Wereldoorlog, waarom dat op niks uitliep. Dat is in strijd met Gods bedoeling. Hoe goed bedoeld ook, maar het is in strijd met Gods bedoeling. En daarom komt er van de Verenigde Naties ook niks terecht. Om dezelfde reden. Toch zal het in de toekomst gebeuren. En dat komt omdat de duivel daar de hand in heeft. En dan zijn gang kan gaan.
Dat is het voorbeeld van die spreeuw, hoor. Wat is dat voorbeeld van die spreeuwen?
Dat is dat voorbeeld van die spreeuwen die allemaal tegelijk links uit de flank gaan, omdat het langs een of andere geestelijke weg geregeld wordt. Radiografisch, broeder, maar dat leg ik u straks van aan. Daarom hebben we volgens de staat, dus vanwege de antenne. Nou, laat maar zeggen. Volgende dan. Hoe kan dit? En ik kan nou moeilijk stoppen, dus ik praat even verder. Hè. Hoe kan dit? Wel, vers 11. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Uit de aarde opkomen. Nou ja, uit de aarde opkomen. Voor mijn part leen, modderig leen. Uit de drek, uit de bezinksel, maar dan wordt het toch de afgrond. Maar vooruit, laat maar zitten. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Het had twee hoornen en dus leek hij op het lam. Staat erbij. Niettemin, hij sprak als de draak. En let op hoezeer dit tweede beest lijkt op het eerste en toch heel anders is. Dit tweede beest spreekt als de draak. Het eerste had zijn kracht van de draak, maar hij sprak ook. Heb je toch nog, hè? En werd de mond gegeven om lasteringen te spreken enzovoort. Maar hij had zijn kracht en zijn koninkrijk, zijn grote macht, zijn troon staat er zelfs letterlijk, vers 2, van de draak. Deze tweede heeft helemaal geen troon, heeft geen kroon en daarom geloof ik dus ook niet dat, niet, of niet meer, zo u wilt, maar geloof ik ook niet meer dat hij de leider is van de Joodse staat. Dit is niet een politieke figuur namelijk, dit is een die alleen maar spreekt. Let maar op. Maar hij spreekt wel als de draak en dat is een overeenkomst, dus waarin hij overeenkomt met die politieke koning uit het voorgaande gedeelte, de koning van het laatste wereldrijk. Deze spreekt alleen. Hij spreekt als een draak. En daarna, het oefent al de macht van het eerste beest. Maar het eerste beest had zijn macht van de draak. Heb je dat nog? Maar over een troon wordt hier niet gesproken. Macht wel, maar geen troon. Dit is geen politieke figuur, maar wel een die macht heeft. Maar geen politieke macht. Ja, religieuze macht, geestelijke macht. Precies. De macht van het woord. En in dit geval, aangezien het niet het woord van God is, maar het woord van de draak, de macht van de leugen. Maar niettemin, hij spreekt. Hij oefent al de macht van het eerste beest, van de draak dus, in tegenwoordigheid van hetzelfde, dat wil zeggen gelijktijdig. Deze twee treden gelijktijdig op. Want dat is wat het betekent. En dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Dat ze dat zouden doen was al vermeld. Maar hier staat hoe het komt. Namelijk, ze worden daartoe aangezet, daartoe gebracht gewoon, door het woord, door de prediking, door leerstellingen van dit tweede beest. Hebben we dat nog? Dus het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. Dat betekent dat in de praktijk dat laatste wereldrijk tot stand komt in hoge mate onder de invloed van deze figuur met zijn prediking. Weer verder. Hij predikt niet alleen, maar hij doet nog meer. Er staat, het doet grote tekenen. En dan weet je toch wie het is. Dat is dezelfde als uit 2 Thessalonicenzen 2. De mens der zonde, de zoon des verderfs, die zal komen en macht uitoefenen met tekenen en wonderen der leugen. Want God zal de mens zenden een geest der dwaling, opdat zij de leugen zullen geloven, daarom dat zij de liefde der waarheid niet hadden, verworpen hebben. Hebben we dat ook nog? Goed. Het doet grote tekenen, hij doet het wonderen. Zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Vuur is een beeld van geest en vuur is een beeld van kracht. Dus als er vuur uit de hemel komt op aarde voor de mensen, betekent dat de mensen ineens beschikken, althans ontvangen, geestelijke kracht beschikken kunnen. Nou, ik moet anders zeggen. Dat betekent dat geestelijke krachten ineens vaardig worden over de mensen. Uitwerken in de mens. En wat wij zo mooi geestelijke krachten noemen, voorgesteld door vuur, dat is wat wij gewoon wat noemen occulte krachten. Die wij niet kennen, maar vorige keer heb ik u er voorzichtig wat van verteld. U weet wel. Die wijsheid en dat soort wijsheid, spreken. Die wijsheid waarmee men inderdaad invloed kan uitoefenen op en die geestelijke krachten. En bovendien waarmee die geestelijke krachten ook in de praktijk gemanipuleerd kunnen worden. En aangewend kunnen worden voor ons doel. Dat weet je dus, hè? Ja, nou goed. Het is niet best als je het weet, maar dat zeg ik altijd. Maar meer kan ik er niet over zeggen. Bovendien, meer wil ik er eigenlijk niet eens over zeggen. Maar waar het over gaat is dat ineens allerlei geesten, demonen, hoe je ze maar noemen moet, ineens van alles voor de mensen doen. God heeft de wereld overgegeven aan de macht der duisternis. Zie, en die begint op te treden. Via één figuur die daarin de leiding heeft. De grote wijze, de grote adviseur van heel de wereld enzovoort. De grote goeroe der mensheid. Zeg maar gewoon antichrist, want dat is wat hem is. Dit is antichrist. Degene die optreedt als de wijsheid, de hoogste wijze die er is. En aangezien Christus in de Bijbel in de eerste plaats de wijsheid is, en daarna pas een koning, is er dus inderdaad de antichrist. Dat heb je toch? Christus die ons geworden is wijsheid van God, weet u nog? Dus ik heb niet voor niks vorige keer een hele avond erover gesproken. Christus in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn. Christus die het woord Gods is en dus de wijsheid Gods is. Maar hier komt een andere wijsheid, die van de duivel uiteraard, enzovoorts. En die heeft hier invloed op de wereld. Dus dit is de Christus in plaats van de Christus en dus is het de antichrist. Die zich stelt in de plaats van de Zoon van God. Want dat is ongeveer wat Johannes zegt in 1 Johannes 1 en 2 over deze figuur, antichrist. Nou. Dan staat er, vers 14, hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Dat wil zeggen, hij krijgt gelegenheid om deze wonderen en tekenen te doen in aanwezigheid van het eerste beest, maar in de praktijk ook ten behoeve van het eerste beest. Want door deze leringen, gepaardgaande met wonderen en tekenen, waar hebben we die term toch eerder gehoord, Door deze leringen, gepaardgaande met wonder en tekenen, wordt de mens opgeroepen en aangemoedigd om zich te onderwerpen aan deze in oprichting zijnde wereldregering, waarvan de zetel zal staan in Babel. Heb je dat nog? Er is dus een religieuze achtergrond en motivering voor de mens om zich te voegen bij dit koninkrijk. Dat is waar het om gaat. En daarom kan het heel snel. Omdat het geen politieke aangelegenheid is, of een kwestie van militarisme meteen, maar het is een kwestie van denken. En dat denken van de mens zal zwaar beïnvloed worden. Want deze tekenen en wonderen zal men geloven. De Heer Jezus zei trouwens, er zal er ooit een komen in zijn eigen naam en die zult gij geloven. Want die zal wonderen doen. En dat is dus, weet ik, want ik heb zelfs op de EO al gehoord. Nee, dat mag ik zo niet zeggen. Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Ik heb via de EO horen vertellen dat men iemand uitmaakte voor een engel. Dat moet een engel geweest zijn. Terwijl ik inmiddels er zeker van ben dat het deze man was. En niet een engel. Dat was het verhaal van, wat over de hele wereld ook gebeurd is, van mensen, gewoonlijk mensen zoals u en ik, met een gelijksoortige toekomstverwachting als u en ik, die een lifter meenamen, want wij zijn allemaal goede mensen, we nemen altijd iedereen mee. Vooral naar de samenkomsten. Maar een lifter, en die lifter, die is altijd in het wit, en die begint dan te spreken over de komst van de Christus. De komst van de Messias. Daarna zegt hij, de Messias komt binnenkort. Een busje ook trouwens. Maar de Messias komt binnenkort. Ik kan het niet laten, ik doe het niet met opzet. Maar hij zegt dan, de Messias komt binnenkort. En of hij zegt zelfs, de Christus is al in de wereld. En daarna is de lifter uit de auto verdwenen. Weg. Hij is niet uitgestapt, maar hij is ook niet meer in. En de auto reed gewoon door. Nooit gehoord? Jawel toch? Ja. Ja, het is zelfs op de EO geweest en er is een dominee aan te pas gekomen. Die heeft gezegd, dat is een engel. Want tegen de tijd van de wederkomst van Christus zullen er steeds meer engelen verschijnen. Maar ik weet wie het is. Het was Maitreya. Kennen jullie? Ja. Nou, dat is de antichrist. Dus. Wat zegt hij dus? Ja, ik heb het er nog wel eens over. Ik ga er nou niet verder op in. Maar het is gewoon bekend wie dat is. Dat is helemaal niet geheimzinnig. En het punt is dat deze figuur waarover hier gesproken inmiddels al lang zijn opwachting gemaakt heeft. Al heel lang geleden. En officieel heel duidelijk al 13 jaar geleden overigens. En tot mijn verbijstering, want ik ben ervan geschrokken, tot mijn verbijstering is die figuur nog steeds niet weg. Maar hij blijkt te zijn wie de Bijbel aankondigt. Dus daar hebben we het dan 2 december over. Ik begrijp dat het enige haast heeft, want anders dan hoeven we het helemaal niet meer te vertellen. Dan zijn wij al weg. Maar goed. Maar hij is degene die de mensheid zal verleiden. Ik zal je dan wat voorlezen uit eigen werk, als je er tegen kunt tenminste, want je maag keert zich om. Dat meen ik. Echt maar. Letterlijk. Maar goed. Maar hij verleidt degene die op de aarde wonen en hij zegt dat zij het beest, vers 14, dat de wond des zwaards had en leefde, een beeld zouden maken. Er wordt een beeld opgericht gewijd aan de koning van Babel, letterlijk aan die politieke figuur en dat onder leiding van deze goeroe, deze wijze, de hoogste wijze die ooit uit de mens is voortgekomen volgens de verhalen. En er zijn duizenden die dat geloven. En dat is een understatement, er zijn er veel meer. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. En dan staat er, hem werd macht gegeven, of hem werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. En nou alsjeblieft nooit meer aankomen met het verhaal van, dat is een computer in Brussel als hoofd van de EEG. Want die verhalen, die kennen we nou wel hoor. Dit is gewoon een beeld. En het beeld zal tot leven komen en zal kunnen spreken. En zeg niet, dat is nieuw, want het is helemaal niet nieuw. Zoiets heet in het Hebreeuws een golem. En ik zeg het alleen niet om te laten zien dat ik er ooit wel eens van gehoord heb, maar om er aan te geven dat het zo bijzonder nou ook weer niet is. Beelden doen van alles. Onder invloed van geestelijke machten. Inclusief tot leven komen. En niet alleen maar huilen. Wie zei dat? Want daar wacht ik op. Of melk drinken. Dat is u misschien ontgaan. Mij ook, want ik zat toen in Israël. toen dat gebeurde, maar over de hele wereld is dat het nieuws geweest. Namelijk dat over de hele wereld, inclusief in Nederland, allerlei verschillende hindoe-beelden melk dronken. Ik kom er op het idee om een hindoe-beeld in kan melk voor te houden. Maar niettemin, het gebeurde over de hele wereld, hoor. En het is in Nederland op televisie. Ik heb het helaas niet gezien, maar het is in Nederland op televisie geweest. En ik weet ook wat Van der Riet gedaan heeft. Dat is echt een wonder, maar dat komt van dezezelfde figuur die ik net noemde.
Is het
gebeurd? Ja, dat is serieus gebeurd. En ik ben niet bijgelovig en ik vertel nooit sensationele verhalen. Ik speculeer ook nooit, dus als ik u dat nu zeg, dan wordt u geacht dat toch redelijk serieus te nemen. Ik vertel het niet zomaar. Ik ben er stellig van overtuigd dat het precies zo is zoals ik gelezen heb, maar het was niet in een christelijk blaadje uiteraard. Maar het was uit deze bron zelf. Nou goed. Maar en dus een beeld tot leven maken, ik geloof dat dat de volgende fase is. Demonen, gevallen engelen of hoe ze maar heten, hebben zich altijd bezig gehouden met beelden, omdat het de menselijke gedaante benadert. Het ligt meest voor de hand, maar anders moet ik u de eerste beginselen van toverij uitleggen en daar voel ik niet zoveel voor. Ja, begrijp je wel, maar dat is heel als er al iets gebeurt aan wonderen, dan is het altijd met beelden. En dat gebeurt in onze dagen ook en heviger dan ooit tevoren. En of dat nou Rooms-Katholieke heilige beelden zijn of hindoe-beeldjes of boeddha-beeldjes, dat maakt heus geen fluit verschil. Dat komt allemaal uit volstrekt dezelfde bron.
Zijn gewaarschuwd.
Ja, daar gaat het dus om, dat we gewaarschuwd zijn. Nou goed. Het maakt dat, ze zouden voor dat beeld knielen. En het maakt dat aan allen, kleine en grote, rijken en armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen. Begrijp je me goed, dit beeld wordt in het midden van de 70ste week opgericht in Jeruzalem. Maar neem niet weg dat, en dat vertel ik al heel lang, dat ik geloof dat deze beelden overal in de grote steden, en misschien wel in alle steden worden opgericht, opdat namelijk ieder mens ooit één keer minstens voor dat beeld zou buigen en bij die gelegenheid zijn merkteken zou krijgen. Ik ontleen dat trouwens aan Daniel 11, maar ik ga dat nou niet uitleggen. Ik geloof dat het in alle steden gebeurt, maar Jeruzalem is vermoedelijk de eerste. Nou ja, dat is wel zeker, want het is een goed bijbels te argumenteren dat het zo zal gaan. Maar het gebeurt over de hele wereld. Men krijgt een teken dan, aan rechterhand of aan voorhoofd, als teken dat men zich onderworpen heeft aan deze koning en aan deze filosofie, aan deze wijsheid, deze religie, deze wat er maar wezen mag. Begrijp u? Zo treedt men toe tot dit rijk. En dan, want als men dat niet heeft, zal men, althans op den duur, uitgesloten zijn uit het economisch verkeer. Zegt vers 17, dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Welk merkteken is het? Staat erachter. Of de naam van het beest, dat merkteken is dus de naam van het beest, of zijn logo, zijn beeldmerk. Dat begrijp je toch, hè? Wat het is, hè? Het is een teken, maar tegelijkertijd zijn naam. Goed. Ja, en dan zie je een plaatje van een toekan en dan is het Van der Valk. Maar dat maakt niet uit. Ik kan wel uitleggen hoe dat, nee, daar heeft hier niks mee te maken, maar bij wijze van voorbeeld, daar komt omdat Van der Valk in de tijd Avifauna heeft overgenomen, de toekomst was het embleem van Avifauna, maar het was ook een vogel, dus vooruit. Maar als je een toekan ziet in een bepaalde vorm, dan weet je, dat is Van der Valk. Dat roept ook iedereen meteen. Weet je wel, dat staat er niet, maar iedereen weet dat het dat is. Bovendien, mijn broertje, mijn jongste broertje, wou ik zeggen, maar hij is 39 of 40, 39. En die kent alle automerken, maar hij kan geen letter lezen. Maar denk erom dat hij de beeldmerken kent. En zeg niet dat het een Opel als de Mercedes is. Want dan ga je voor de bijl. Hij kent de namen. Aan de hand van de beeldmerken. Nou goed, hier krijg je dus een teken, een merk, of de naam van het beest. En daarna staat er of het getal zijns naams. Want een naam, er is niks occults aan hoor. Mensen maken dit occult, maar dit is helemaal niet occult. Dit is heel eens heel simpel. Het getal, zijn naam, wil gewoon zeggen dat, berust op bijbelse gegevens overigens. De gedachte is namelijk dat alle woorden geschreven in het Hebreeuws tegelijkertijd getallen zijn. Want alle Hebreeuwse letters zijn tegelijkertijd cijfers. En een getal zijns naams, dat is een goed Nederlands woord voor, namelijk gematria. Ik heb het dus niet verzonnen, want ik verzin zulke gekke woorden niet. Gematria. En gematria houdt in de optelling van de losse cijfers, de letters, de getalswaarde van de letters. Zoals de getalswaarde of de getal van de naam van de Christus is 358. Van de slang ook trouwens. Het is niet toevallig, uiteraard. Hè? Maar dat leg ik nou verder niet uit. En ik geef ook niet de betekenis van de naam van dat getal. Heeft er ook nog niks mee te maken. Wat hier gewoon staat, is dat het getal zijns naams is 666. Daar eindigt het verhaal mee, vers 18. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen. En dan weet je wat er komt, want het getal van de mens is een 6. Heel de Bijbel door. Ga ik niet uitleggen hoe ik daar aan kom. Dat moet je nou maar even aannemen. En hier staat, het is het getal eens mensen, of een menselijk getal. En zijn getal is 666. Waarna ik dus heb laten uitzoeken hoe je Maitreya schrijft in het Hebreeuws. Bij iemand, als u dat wat zegt, bij iemand aan de universiteit in Utrecht. Maar betekent ook niks, want er lopen net zulke jongens rond als ik. Die nergens voor deugden zijn en gaan studeren, weet je wel. Maar dat doet er nou niet toe. U hoeft het niet te geloven, voor mij niet hoor, echt niet. Maar ik heb het laten opschrijven in het Hebreeuws en het is exact 666. Dus ik heb er geen enkele twijfel over wat ik nu zeg. Deze figuur die hier beschreven wordt, die heeft zich al vele malen vertoond. Die laat zich al 13 jaar lang ergens in de wereld zien. Verschijnt hier en daar, bij voorkeur in Pinkstergemeenkringen trouwens, moet ik u zeggen. Fundamentalistische kringen, maar er blijken dan genezingsbijeenkomsten te zijn. Maar ook in politieke bijeenkomsten en dat soort dingen meer. Dan verschijnt hij met de deuren dicht en hij verdwijnt ook gewoon weer na een minuutje of 20 de mensen te hebben toegesproken. Als u wilt, kan u van mij heus een lijst krijgen waar hij de afgelopen weken bijvoorbeeld verschenen is. Want die wordt gepubliceerd. Zodat iedereen kan controleren of het zo is. Dat is niks. Staat alleen niet elke dag in de krant. Dat is het. Maar het gebeurt wel. U schiet er niks mee op, hoor, zuster. Maar voor mijn part, maakt niet uit. Dat is al lang aan de gang. Die is al in de wereld en het verhaal is, maar daar hebben we het zaterdag 2 december over, dat hij wacht op zijn gelegenheid om openbaar te worden. Maar dat staat ook in de Bijbel, in 2 Thessalonicenzen 2 namelijk, en wij weten waar hij op wacht. En ik zal u dan vertellen, 2 december, waarom u denkt dat hij ook precies weet waar hij op wacht. Al staat dat nergens in hun geschriften, hij wacht op de opname van de gemeente. Nee, ja, dan pas bij die gelegenheid. Ik doe nu mijn Bijbel dicht, hè. Want ik sta al 2 uur te praten en dan krijg ik weer problemen met de beheerder hier. Maar hij wacht op zijn gelegenheid. Hij kan, ik weet niet of u weet hoe dat zit met occulte krachten enzovoorts. Er zijn altijd krachten en tegenkrachten. En hij wordt gehinderd in de volle ontwikkeling van zijn krachten door uw en mijn aanwezigheid hier. Dat is niet alleen een Bijbels gegeven, zo van zolang wij hier zijn, zal hij nog niet openbaar worden. Het is ook een oorzakelijk verband tussen, hij kan het niet en hij weet donders goed wie zijn tegenstanders zijn. Ook al kennen wij hem gewoonlijk helemaal niet. U kende hem toch niet? Maar hij weet het heel precies en dat kan ik u zwart op, zal ik u zwart op wit voorlezen trouwens. Hij weet het precies. Fundamentalistische christenen en andere dogmatische groeperingen, maar fundamentalistische christenen, dat zijn wij en wij staan bovenaan het lijstje. Wij houden hen tegen. En dan zal ik u nog wat vertellen, maar dat is helemaal out of order. Staat hij nou stil? Ja, staat nou stil. Helemaal out of order. Hij leest de boeken van Herr Lindsay. Dat weet ik. Hij heeft gezien, hij wordt geciteerd namelijk. Omdat hij er zo'n belachelijke toekomstvisie op nahoudt volgens Maitreya. Dan wel zijn personeel enzovoort. Maar niettemin, ik ben er stellig van overtuigd dat deze figuur in 1982 dacht zijn slag te kunnen slaan. En toen heb ik het eerst van hem gehoord. Nou ja, u niet misschien, maar dat vertel ik dan nog wel eens een keer. Maar toen dacht hij dat zijn dag gekomen was en het is niet doorgegaan. Maar ik weet waarom hij dacht dat zijn dag gekomen was. Hij dacht namelijk dat Herr Lindsay gelijk had en dat de gemeente in rond Pasen 1981 zou opgenomen worden. Vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Daniël hoofdstuk 3. Indien ik mij niet vergis. Maar ik dacht dat we daar naartoe waren. Daniël hoofdstuk 3. En terwijl ik het zeg, denk ik, waarom wordt het nou zo uitgebreid verteld? Want het is zo'n eind om het voor te lezen. Maar niettemin, wij zullen dat doen. Daniël hoofdstuk 3, waar staat: de koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen en zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, tot inwijding van het beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een herald riep met kracht: men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek. Zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te diezelfde uur in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Daarom te dier tijd, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natie en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even terzelfde tijd Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: o koning, leef in de eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld, uw goden eren zij niet, en zij bidden het gouden beeld niet aan hetwelk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordgezangs en allerlei soort der muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb. Zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zal? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven des brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vol grimmigheid en de gedaante zijns aangezichts veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en zeide dat men de oven zevenmaal meer heet zou maken dan men die pleegt heet te maken. En tot de sterkste mannen van kracht die in zijn heer waren, zeide hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego binden zouden om te werpen in de oven des brandende vuurs. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere klederen, en ze wierpen hen in het midden van de oven des brandende vuurs. Daarom dan, terwijl het woord des konings aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken des vuurs die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden gedood. Maar als die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven des brandende vuurs gebonden zijnde, gevallen waren, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in de haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordde en zeide tot de koning, het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide, ziet, ik zie vier mannen loswandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen, en de gedaante des vierden is gelijk een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven des brandende vuurs, antwoordde en sprak, gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten des allerhoogsten gods, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden des vuurs. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden, de landvoogden en de raadsheren des konings, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar huns hoofd niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk des vuurs daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en des konings woord veranderd en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen God eerden, noch aanbaden dan hun God. Daarom wordt van mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld worden, want er is geen ander God die al zo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel. Tot zover. Het uitgebreide verhaal is dat, hè? Ja, zo gaat dat. En in werkelijkheid natuurlijk maar een betrekkelijk korte geschiedenis. Weliswaar ingrijpend, vooral voor degenen die erin betrokken waren, mag ik wel zeggen. Maar een korte geschiedenis. Men zou buigen voor het beeld. Men deed dat niet en werd geworpen in de vurige oven. En men overleefde de vurige oven. Dat is ongeveer in het kort het verhaal. Maar het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis niet voor niks in de Bijbel staat. Het lijkt op een sprookje. Het had een Arabisch sprookje kunnen zijn, denk ik. Daar lijkt het het meest op. Ook met die langdradige verhandelingen, opsommingen en wat er maar wezen mag, bij herhaling. Maar het is gewoon een Bijbelse geschiedenis. En een gewone Bijbelse geschiedenis heeft altijd een profetische betekenis. Zo is het altijd. En dat is te meer het geval wanneer zo'n geschiedenis dan ook nog vermeld wordt in een boek dat wij kennen als een van de grote profetische boeken. Want zo steekt het natuurlijk toch in elkaar. Het is ook een betrekkelijk herkenbare geschiedenis. Ik moet zeggen, aangezien het zo langdradig is, denk ik niet dat het enige zin heeft om het vers voor vers te bespreken. Maar wat wel zinnig is natuurlijk stil te staan bij de algemene zaken en vooral bij details die hier en daar gegeven worden. De meeste details vinden we trouwens gewoon in de eerste verse van dit hoofdstuk. Waar staat de koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud. En dan denken wij meteen, waar hebben wij dat eerder gehoord? En dat was gewoon vorige keer hier, hè? 14 dagen geleden. Of gewoon de voorgaande bladzijde hier in dit boek. Want daar is sprake van een beeld. En dat staat ook bekend als het beeld van Nebukadnezar. Al was het toen in zijn droom. En hier wordt echt zo'n beeld opgericht, zodat je nou meteen weet dat Nebukadnezar ook niet al te origineel was. Hij kwam in zijn droom, door zijn droom waarschijnlijk op het idee. Zo zit dat gewoon, hè. En het beeld wat wij in hoofdstuk 2 tegenkomen in de droom van Nebukadnezar, dat vinden we hier, ik zou bijna zeggen, in levende lijven. Maar dat is iets te veel gezegd. Maar niettemin vinden we hier in werkelijkheid inderdaad opgericht. En de betekenis ervan blijft in principe gelijk. Er worden andere details gegeven, uiteraard. Maar in principe blijft het hetzelfde verhaal. Er staat namelijk, de koning Nebukadnezar maakt een beeld van goud. Dat kan niet missen. Want het voorgaande beeld in de droom van Nebukadnezar was een beeld waarvan gezegd wordt in vers 32 dat het hoofd van dit beeld was van goed goud. En daarna wordt gezegd, gij, o koning, zijt koning der koningen, vers 37. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven, enzovoorts. En aan het einde van vers 38, gij zijt dat gouden hoofd. Zodat we vaststellen dat het goud in dat beeld van Daniël 2 in elk geval verwijst naar het Babylonische Rijk in het algemeen. En in eerste instantie natuurlijk naar deze eerste koning van het Rijk, namelijk Nebukadnezar. De volgende gedachte is dan naar aanleiding van hoofdstuk 3 vers 1, dat als hier het beeld helemaal van goud is, dan zouden wij in dit geval ons niet bezighouden met het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het Tien-Statenbond of wat het maar wezen mag, maar gewoon alleen met Babel, het Rijk van Babel. En wat ik vorige keer gezegd heb, komt hier nog veel sterker tot uitdrukking, namelijk dat in wezen heel dat beeld uit Daniël 2 de uitbeelding is van Babel. Zij het dan dat slechts het eerste rijk de naam draagt, namelijk het Babylonische Rijk. En zij het dat een van de rijken die daaruit gebeeld worden inderdaad niet Babel als hoofdstad had. Dat was namelijk alleen het Romeinse Rijk. Want alle andere rijken hadden inderdaad de stad Babel als hoofdstad. En die kun je dus rustig aanduiden net zo goed als een Babylonisch Rijk. Zij het dan van andere aard, maar het doet nog verder weinig ter zake. En wat ik ook gezegd heb, denk ik, is dat als het hoofd van de gestalte, het hoofd van het beeld, Babel is, dan is dus het hele beeld Babel. Dus het hele lichaam Babel. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Ik moet er meteen bij zeggen dat in al die rijken die de revue zouden passeren, dat weliswaar niet van het allergrootste belang is. Maar wat van belang is, is dat die tijden der heidenen die in het beeld worden uitgebeeld, beginnen inderdaad bij Babel en ze eindigen ook bij Babel. Want hoe dan ook, het eerste rijk uit deze reeks is het zogenaamde Babylonische Rijk, onder aanvoering oorspronkelijk van Nebukadnezar met de stad Babel als hoofdstad. En het laatste wereldrijk uit de hele reeks, dat moet overigens nog tot stand komen, maar het laatste wereldrijk uit de hele reeks is net zo goed een Babylonisch wereldrijk en dus met Babel als hoofdstad. Zodat de laatste koning uit de hele reeks ook inderdaad zijn residentie zal hebben, zal vestigen in Babel. Ik zeg het er zomaar tussendoor, want het doet nou verder niet de zaken. Maar ik zeg hem zo tussendoor, dat is overigens pas, als u het mij vraagt, pas na de 70ste week van Daniël. En omdat dikwijls gedacht wordt dat aan het eind van de 70ste week van Daniël het duizendjarig rijk begint, is deze gedachte van een koninkrijk met Babel als hoofdstad en de koning van het koninkrijk op een troon in Babel, is deze gedachte tamelijk onbekend, want men kan het gewoon nergens plaatsen. Er zijn schriftgedeelten genoeg die erover spreken, maar men kan het nergens plaatsen. Het kader wat men heeft, biedt er geen ruimte toe. De fout zit hem in dat kader. En u begrijpt waar ik het over heb. Gewoon het chronologisch schema. En verder is het dan natuurlijk weer zo dat chronologie tamelijk taboe is in verband met profetieën. Want het eerste wat men je altijd vertelt zodra het profetisch woord opent is dat je niet kunt weten wanneer en hoe. Zo gaat dat, hè? Ja. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in, maar ik wijs er maar de aandacht op. Als je nu zegt, dat heb ik nog nooit gehoord, of dat hoor je nergens, dan zeg ik nu hoe dat komt. Namelijk, men weet het eigenlijk wel, maar men kan het nergens plaatsen, dus zoekt men een andere oplossing. En probeert men voor Babel wat anders in te vullen. En voor die koning trouwens ook, maar goed. Goed, laat het maar even weer bezinken, gooi het me weer even aan de kant. Waar het om gaat is gewoon de eenvoudige gedachte dat vanaf 606 voor onze jaartelling, vanaf het eerste jaar van Nebukadnezar, er sprake is van tijden der heidenen waarin het koninkrijk over de volkeren der aarde gegeven is aan heidenen en niet aan Israël, dan wel het Joodse volk. En waarin de zetel, de residentie van het koninkrijk ook niet gevestigd is in Jeruzalem, maar in het algemeen in Babel. Althans, aanvankelijk en aan het eind opnieuw. De volgende hoofdstukken trouwens, Daniël 4, zowel als 5, bevestigen dat heel uitdrukkelijk. Openbaring trouwens ook, maar die mist men gewoonlijk. En Daniël 4 en 5 zijn de onbekende hoofdstukken, mijns inziens. Ik ga naar mijn eigen begrippen dan. Maar zijn de onbekende hoofdstukken uit Daniël, want daar heb ik maar zelden enig commentaar op gehoord, dan wel over gelezen. Maar niettemin, dat zijn de hoofdstukken waarin uiteen wordt gezet hoe ooit een keer Babel hersteld zou worden in de koninklijke waardigheid, zoals dat heet. Of gewoon hoe Babel ooit weer de hoofdstad van de wereld zou worden. En later wordt dat in Openbaring 17, zelfs het laatste vers geloof van het hoofdstuk, gewoon rechtstreeks expliciet gezegd. Met andere woorden, dat kun je domweg niet missen. Zo zal het dus zijn. En aangezien hier het hele beeld van goud is, spelen al die tussenliggende rijken geen rol. En aangezien deze geschiedenis in het verleden plaatsvond, blijft dus slechts over de profetische betekenis van die geschiedenis. En dat betekent dat wij de profetische betekenis van deze geschiedenis zouden moeten zoeken in de dagen waarin Babel weer de hoofdstad van de wereld zal zijn. Moeilijker is het niet. En daarna stel ik de volgende vraag. Hoezo wordt er dan in die laatste dagen van Babel enzovoort, in de toekomstige wereldrijk, wordt er dan een beeld opgericht? En het antwoord is, jawel. Maar dat weten de meesten wel. Een letterlijk beeld. Uit Openbaring 13, dat beeld van het beest, weet u wel. Natuurlijk wordt er een beeld opgericht. Maar het beeld is een soort reflectie van het beeld uit Daniel 2 al. En zeker, en zeer letterlijk ook, van dit beeld in Daniel 3. Nee, er zijn verschillen, maar het gaat niet om hoe het er precies uitzag en wat het precies doet. Het gaat erom wat het voorstelt. Het stelt hetzelfde voor. Het kan trouwens niet missen, want de staat van dit beeld, welks hoogte was 60 ellen, en zijn breedte 6 ellen. De hoogte van het beeld, 60 L, dat is erg hoog. Want nemen wij een L op ongeveer pakweg een halve meter, dan is het een beeld van 30 meter hoog. En dat is een heel fatsoenlijke kerktoren. Nee, er zijn kerktorens die lager zijn, bedoel ik maar. Maar het is een flinke kerktoren. Het haalt niet bij de Dom in Utrecht, dat is waar. Maar een gewone dorpskerktoren is ongeveer wel die maat, hè? Nee, een metertje of 30. Dat is dus een zeer indrukwekkend beeld. Ik heb trouwens commentaar gekregen van een technicus. Die heeft meteen uitgerekend, als het ding 60 L hoog is en 6 L breed, is het toch iets langs en duns. Toch een beetje erg dun voor zo'n hoog ding. 3 meter breed. Het is meer een paal eigenlijk dan een beeld. Broeder, dat zei ik toen ook ogenblikkelijk. Want u weet, ze vangen mij niet voor één gaatje. Dus u zei, dan heeft het de vorm van één totempaal. Ik bedoel, welke gestalte het verder heeft, daar gaat het toch verder niet om. Het zal ook wel niet van massief goud geweest zijn, want dat hou je niet zo overeind. Daar is goud veel te slap voor. Maar goed, er staat er ook niet bij. Het zal wel verguld zijn, hè? Weet je veel. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het gaat er maar om dat het hier beschreven wordt. En de maten worden gemeten met 6. 60 en 6. Het enige wat nog ontbreekt is 600. De 600, want dan zijn we via deze getallen zo zonder meer ook terecht in Openbaring 13. Namelijk bij 666. Zodat als je bij dit beeld niet meteen op het idee komt dat er in Openbaring 13 ook over gesproken wordt, dan kom je via de afmetingen van dit beeld wel degelijk alsnog in Openbaring 13 terecht. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Het betekent dus dat wat hier plaatsvindt op een of andere wijze een voorafschaduwing is, en dus een profetie is, van wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En wel letterlijk. Waarmee ik niet gezegd heb, hopelijk, dat het beeld in de toekomst 60 L hoog is en 6 L breed. Want daar gaat het me nou niet om. Maar via de getallen wordt de verbinding gelegd, uiteraard. En terecht. Er is trouwens nog een verband wat zich ogenblikkelijk ook aan ons opdringt. Als sommigen althans. Want we kennen nog een ding wat zo'n beetje 6 hoog is. Ja. Goliath, die wij gewoon het noemen Koperen Go. Koperen Go, maar Koperen Go is het eigenlijk. Goliath namelijk. De figuur uit 2 Samuel 17. Is dat zo? 2 Samuel 17. Nee, dan zal het 1 Samuel 17 zijn. En anders blijf ik net zo lang zoeken tot ik het gevonden heb. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Waar staat vanaf vers 1: de Palestijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich. Waarom lachen jullie nou? Huh? Ja, wie het verschil weet mag het zeggen. Palestijnen, hè? Palestijnen of Filistijnen. Dat is heus echt volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde. Er is helemaal geen verschil tussen. Of je nou P hebt of PH, zit hem alleen in de uitspraak, maar als je het in het Hebreeuws opschrijft, is het precies hetzelfde. En of je het nou hebt over Palestina of Filistea, als je die term in de Bijbel gebruikt, dan is het altijd hetzelfde. Strook van Gaza. En dat na 3000 jaar. Nog steeds hetzelfde. Dat is toch sterk hoor. Want wij leven in dagen waarin weer sprake is van een Joodse staat. Dat weten we niet, want die was er al toen we geboren werden. Nou ja, net of net niet, maar zoiets. Dat valt ons niet op. Maar die is er eeuwenlang niet geweest. Toch? En... Hetzelfde geldt trouwens voor nog heel wat meer landen daar. Maar hetzelfde geldt net zo goed voor wat in de Bijbel Palestina heet. Namelijk dat land aan de zee, die strook land aan de zee. Namelijk wat wij noemen de Gaza-strook. Maar dat is wat eigenlijk Palestina heet. Want dat weten jullie niet, maar de naam Palestina, ter aanduiding van wat in de Bijbel Canaan heet, die naam wordt daaraan gegeven uit politieke overwegingen, en dat gebeurde al in de dagen van de Romeinen, na de verwoesting van Jeruzalem. Ze noemden Jeruzalem Aeolina Capitolina, of zoiets, hè? In de Arabieren El Quds. Nou goed, dan gaat het nou verder in de heilige plaats. Leuk hè, de heilige plaats. El Quds betekent gewoon de heilige plaats, het heiligdom. Term die in Daniël gebruikt wordt. Dus, nou goed, daar ga ik nou ook nog maar niet verder over praten. Misschien kom ik het nog eens tegen verder. Maar de Joden werden verstrooid, Jeruzalem werd verwoest. Jeruzalem kreeg van de Romeinen een andere naam. In de hoop dat die naam zou vastblijven, zodat Jeruzalem er sowieso niet meer zou zijn. Omdat de naam ook weg is. En het land werd vanaf die tijd genoemd Palestina. Genoemd naar de vroegere Filistijnen die daarin woonden. Om de herinnering aan de naam Israël dan wel Canaan uit te roeien. Dat is het verhaal. En de fout die het Zionisme later gemaakt heeft, is om te spreken over dat land als Palestina. Want als zij het ook niet in navolging van de Romeinen zelf ook Palestina genoemd hadden, dan zou je later, sinds 1948, ook geen Palestijnen gehad hebben. Ja, dat heette ze anders, maar dat doet er nou niet toe. Kijk, dan hadden ze, als ze het Canaan genoemd hadden, dan waren die Palestijnen nou Canaanieten enzovoorts. Begrijp je wel? Goed. Maar wat voor naam je er maar aan geeft, maar zo zit het echt. En dan zou je het probleem niet gehad hebben van de Palestijnen, van de Palestijnse staat, zelfs in onze dagen. Maar niettemin, tegelijkertijd met het ontstaan van de Joodse staat, ontstond dus ook een Palestijns volk en inmiddels een Palestijnse staat. Zodat de stukken weer op het bord staan, zeg ik altijd, ik bedoel het schaakbord uiteraard, de stukken staan weer op het bord en het spel, het is niet zo'n fraaie vergelijking om het een spel te noemen, maar... Maar het spel gaat weer verder, zo langzamerhand. En hier, in het verleden, in 1 Samuel 17, vinden wij daar een voorafschaduwing van. In een geschiedenis, maar het is profetie, hoor, vergis u maar niet. Want wij krijgen daar, vanaf vers 1, de Filistijnen, de Palestijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho dat in Juda is. Zie je wel, Palestijnen in Juda, Judea, maar wij zouden dat de Joodse staat noemen en die heet Israël. Ten onrechte, maar daar gaat het nou niet over. Ze verzamelden zich te Socho, waar het maar is, dat in Juda is. En ze legden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Nou, dat zal wel. Doch Saul, de koning, en de mannen van Israël verzamelden zich en legden zich in het Eikendal. En stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan één berg aan gene. En de Israëlieten stonden aan één berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen. Kunnen jullie zich voorstellen? Die beide legers tegenover elkaar, een weerszijde van een dal en achter beide legers een berg. Heel simpel voorgesteld. Heel simpel ook, omdat bergen in de Bijbel staan voor koninkrijken, machten. En beide legers vertegenwoordigden de een of andere macht. En in de praktijk, zal ik het nu maar meteen zeggen, de ene berg is het koninkrijk van Christus. Dan wel koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemelen. Zoals zo dikwijls in de Bijbel. En een andere berg vertegenwoordigt Babel. Het koninkrijk van Satan. Eigenlijk. Zoals zo dikwijls in de Bijbel. Dat staat dan tegenover elkaar. Mooie, eenvoudige, simpele uitbeeldingen. Daar kan niemand van ons enig probleem mee hebben. Huh? Nou goed. Daar staat een. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Dat is namelijk een van de plaatsen, een van de steden der Filistijnen. Zijn hoogte, want dan spreek je lang niet meer van lengte bij zulke afmetingen. Hè. Hoe lang is Goliath? Nee, hoe hoog is hij meteen? Zijn hoogte was 6 ellen. Een metertje of 3 dus. En 1 span. Een spanwijdte van de hand is de gedachte. Maar in ieder geval meer dan 6. Ja, het is nog veel meer, maar ik hou de ellen aan de krappe kant. Hè. Er zijn ellen die zelfs minder zijn dan 50 centimeter. En er zijn ellen die aanzienlijk meer zijn dan 50 centimeter. En dat komt door de handel. Want als je gordijnen koopt per strekkende meter, weet je wel, dan wil iemand nog wel eens met het meetlint knoeien. Om terwille van tijgen voordeel. Ja, dat is helemaal een oud verhaal. Van de elleboog tot de top van de middelvinger. Maar dat is bij ieder mens anders. Dus, en in het woord el zit het ook niet. Het woord el trouwens betekent een maat. Net als ons woord meter. Dat betekent ook gewoon een maat. Als je maar niet de conclusie trekt dat een el dus gelijk is aan een meter. Dus het wordt wat ingewikkeld. Maar ik neem het maar zo een gemiddelde. Hè? Ongeveer. Doet er ook niet toe, want ik blijf van mening dat het niet zozeer gaat om de werkelijke lengte, maar dat het gaat om de getallen. Dat is altijd zo. Goed, zijn hoogte was 6 en nog wat. De aardigheid is, dat kan ik dan bij deze gelegenheid mooi even zeggen, 6 is het getal van de mens, en niet eens omdat dat in Openbaring 13 ook letterlijk staat. Daar staat het trouwens over 666, maar 6 is heel de Bijbel door, het getal van de mens. En daarmee in het bijzonder van de zoon des mensen. Dat is de hoogste mens, overigens. En als je dus een mens krijgt die hoger is dan 6, stelt hij zich boven de hoogste mens, want die is 6. En dan heb je meteen van doen met de duivel, de antichrist of wie we maar in gedachten hebben. Maar iemand die zich stelt boven Christus, in elk geval. Daar gaat het maar om. Nou, meer vertel ik er nou niet van. Dus 6 ellen en 1 span, maar we zijn er nog niet. Dan staat er, en hij had 1 koperen helm op zijn hoofd, daarom noem ik hem Koperen Ko. Familie van Nelen, zeker. Nou, hij had een... Ik doe niet mijn best daartoe, maar het is wel zo dat ik altijd als ik terechtkomt bij de duivel of zijn personeel, dan is het moeilijk om serieus te blijven, want ik spreek liever niet serieus over hem. Niet omdat hij niet serieus is, maar omdat ik geen grijntje respect voor hem heb, dus dan geef ik hem dit soort bijnamen. Zo gaat dat, hè? Trouwens, in de kringen waarin ik opgroeide, werd hij ook gewoon als Zwarte Piet aangeduid. De duivel, de Zwarte Piet, ontleent aan het Zwarte Piet spel en niet aan de knecht van Sinterklaas. Laat ik het niet merken en vooral niet zo kort voor zijn wederkomst. Die van Sinterklaas had. Maar goed, dus respect heb ik niet. Denk niet dat ik het niet serieus neem. Ik neem het heel serieus, maar vooruit maar. En bovendien gebruik van dit soort termen bevordert dat u ook inderdaad onthoudt waar het over gaat, hè? Dat blijft tenminste hangen, daar gaat het maar om. Dus neem het dan kwalijk dat ik de term gebruik, maar wees blij dat het er ingeslagen wordt. Hè? Goed. Dus hij had een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantsier aan. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen kopers, jawel, koper dus. En een koperen scheenharnas, altijd makkelijk bij het voetballen. Een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn spies was als een weversboom en het lemmer zijn spies was van 600... Gaat u weer, 600 sikkelen ijzers en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Dat was te verwachten, maar dat zal ik u zo vertellen waarom. Want deze figuur, deze Goliath, is niet een uitbeelding van de antichrist, al weet ik niet wie u altijd met de term antichrist aanduidt. Daar is zoveel verwarring over. Dus, maar ik blijf gewoon bij de Bijbelse betekenis van de term en niks anders. En zoals ik het zie uiteraard, maar goed, kan ik er niet altijd bij vertellen. Maar deze man is niet een beeld van de antichrist, deze man is een beeld van de laatste koning van het laatste wereldrijk. Dat is niet de antichrist, die heet in de Bijbel niet antichrist namelijk. Die wordt weliswaar door velen zo genoemd, maar dat is ten onrechte en daar ontstaat een verwarring uit. Zo, misschien heb ik dat vorige keer ook al gezegd, maar zo is dat nou eenmaal. Van de week belde mij iemand, die zei, ik weet zeker dat Sirikowski de antichrist is. Ik zeg, weet je, dat staat het in de Bijbel. Nee, maar dat heb ik gelezen in, nou ja, laat ik dat maar niet vertellen waar het dan in stond. He? Nee, nee, een evangelisch blad, daar gaat het dan verder niet om. He? Toch? Wie is dat Sirikowski? Dat is een goede vraag. Wil je wel serieus blijven, zuster? Dat ik nou grapjes maak, maar...
Heb ik iets gemist?
Nou, dat is voorlopig is tamelijk onbelangrijk. Maar het zou best kunnen dat hij een rol speelt in die geschiedenis straks. Die kans is vrij groot. Maar daar kun je verder niet met zekerheid zeggen. Dat zal pas blijken dan. Hè? Maar wij verwachten inderdaad activiteit van Rusland. Maar dat heeft niks met antichrist van doen. Helemaal niet, staat er zelfs volledig buiten. Maar goed, want de antichrist in de Bijbel is geen koning, heeft geen politieke macht, integendeel. De antichrist in de Bijbel is een godsdienstig leider, religieus leider, een filosofisch leider, kortom de grote wereldleraar. En absoluut niet de politicus, dat is maar waar het om gaat. En deze man is wel de politicus, hij vertegenwoordigt deze Filistijnen in elk geval hier. Het gaat om politieke en zelfs militaire macht. Met andere woorden, teruggrijpend op Daniël 2, hij vertegenwoordigt niet het leem, hij vertegenwoordigt het ijzer. Mocht u daar nog een argument voor willen hebben. Het lemmer zijn spies was van 600 sikkelen ijzer. Dat is niet te weinig, in elk geval. Maar goed, laat maar zitten. Maar vervolgens wordt van de man gezegd, hij is 6, dat wil zeggen, dat is aan de top van de mensheid en bij voorkeur nog ietsje hoger. Dat wordt ook van die laatste koning gezegd, want van die laatste koning wordt gezegd weliswaar dat hij mens is. Maar er wordt ook van gezegd dat hij zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht ontvangt van de draak. Dat wil zeggen van de duivel hoogstpersoonlijk. Dus Openbaring 13 dan. Bovendien staat er in bijna alle schriftgedeelten waarover de figuur gesproken wordt, dat hij macht ontving. Hij kreeg het ergens anders vandaan. Hij bracht het niet zelf tot stand, maar het werd hem op een of andere wijze gegeven. En in principe, het werd hem gegeven door de duivel. Daar komt het op neer. Nou goed. Met deze figuur dan, die had een koperen helm. Koper, nog eens koper, kortom, dat was allemaal koper. Waarom dat is, dat mogen duidelijk zijn en anders duidelijk worden naar aanleiding in elk geval van Daniël 8. Het punt is namelijk dat het laatste wereldrijk in de Bijbel beschreven wordt als de voortzetting van, dan wel het herstel van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat in Daniël 2 werd uitgebeeld door de koperen buik en dijen van het beeld. Weer een probleem. Dat maakt het zo moeilijk om dit soort schriftgedeelten te bespreken. Weer een probleem, want natuurlijk zegt dan iemand, maar ik dacht dat het Romeinse Rijk hersteld zou worden. En dan zeg ik, ja, dat heb ik ook wel eens gedacht. Want iemand iets nazeggen, en ja, dat is makkelijk genoeg. Maar het is maar de vraag in hoeverre het Bijbels verantwoord is, daar gaat het maar om. Hè? En dat zouden we ons altijd moeten afvragen. En ik ben van mening dat de Bijbel helemaal geen aanleiding geeft, of nauwelijks enige aanleiding geeft tot de gedachte dat het Romeinse Rijk zou herstellen. Maar dat uitdrukkelijk gesproken wordt in de Bijbel over het herstel van het Griekse Rijk. In Daniël 8 in elk geval, in het visioen van de ram en de geitenbok. De ram als beeld van het Medo-Persische Rijk, de geitenbok als beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna komt er geen ander dier meer, dat blijkt namelijk meteen de laatste te zijn. Begrijp je wel? En in Openbaring is het ook heel makkelijk. Doet echt met opzet uit hoofd. Anders dan kom ik natuurlijk nooit door zo'n schriftgedeelte als dit heen. Daar staat over die zeven koppen van dat beest. En dus over de zeven wereldrijken. Vijf zijn gevallen. Eén is. En de ander is nog niet gekomen. Dat wil zeggen, het rijk wat is in de dagen van Johannes zou gewoon voorbij gaan. Maar een van de gevallen rijken zou zich herstellen in de toekomst. Dat is gewoon zo. Hè? Een van die koppen had een dodelijke wond, maar genast niettemin. Een van de voorgaande rijken zou zich herstellen. En het Romeinse Rijk was niet een voorgaand rijk. Want hij zei, één is. En in de dagen na het Romeinse Rijk kwam er geen wereldrijk meer tot in onze dagen aan toe. Dus je hebt geen ander om aan te wijzen. En als één is in de dagen van Johannes, is dat het Romeinse Rijk. En als dus een van de vorigen zich herstelt, dan is het het Rijk van Alexander de Grote. Dat betekent in de praktijk gewoon dat het gaat om een rijk wat in de eerste plaats gevestigd is in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld zal ik maar zeggen. En een rijk bovendien waarvan Babel de hoofdstad zal zijn, waarmee tegelijkertijd verklaard is hoe het komt dat Alexander de Grote in de tijd veel te vroeg aan zijn eind kwam. Want het was omdat hij bezig was om Babel te herstellen. Zijn rijk zou een Babylonisch rijk worden met Babel als hoofdstad. Maar daarvoor was het nog te vroeg. Want volgens Daniel 4 en 5 zouden daar zeven tijden overheen moeten gaan. En voor zover ik het kan narekenen, zijn die zeven tijden pas om in 2003 van onze jaartelling. Dus dat duurt nog even. Maar ik wil alleen maar zeggen dat Alexander de Grote dus... meer dan 2000 jaar te vroeg was. Veel meer dan 2000 jaar, uiteraard. Was de tijd nog niet. Maar wat Alexander de Groot in het verleden aan begon, zou dus in onze dagen langzamerhand moeten worden voortgezet. Hè? En wat zeg ik toch, dat stond jaren geleden uitgebreid in de krant en het nieuws, zal ik maar zeggen. De herbouw van Babel, enzovoorts, door een Saddam Hussein, die zichzelf ziet als de opvolger, niet alleen van Nebukadnezar, maar in het bijzonder van Alexander de Grote. En dus herbouwde hij Babel, en tot op heden is hem dat gelukt. Want het loopt tegen de tijd dat Babel weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. Dan moet het toch voor die tijd eerst herbouwd zijn. Zo eenvoudig is dat, hè? Goed. Nou, laat ik het maar weer bij. Vandaar dat koper een zeer duidelijke, uitgebreide verwijzing naar het herstel van het Rijk van Alexander de Grote in de toekomst. En mocht u nou vragen waarom één Palestijn, dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Want de Bijbelse gedachte is dat deze laatste koning, dat is het eerste wat de Bijbel er eigenlijk over zegt, over deze laatste figuur, die noemt hem een vorst, op zeker tijdstip, namelijk in Daniel 9... Dan is hij namelijk nog niet koning. Want een vorst is niet een koning, dat weet u toch, hè? Een vorst is de kroonprins. Een vorst moet nog koning worden. En er wordt achtereenvolgens gesproken over Messias de vorst. Ter gelegenheid van zijn zogeheten intocht in Jeruzalem. Aan het eind van de 69e week. En daarna wordt gesproken over een vorst die komen zal. Eerst toegepast op Titus. Die moest nog keizer worden. En dus heet hij vorst, de man die, niet de apostel, maar de legeraanvoerder van de Romeinen, die Jeruzalem veroverde. Hij was vorst, nog geen koning. En als dus daarna diezelfde profetie wordt toegepast, en veel nadrukkelijker en veel scherper ook, straks in de, bij het begin van de 70e week van Daniel, dan zal die vorst die komen zou, die van een volk dat komen zou overigens, het Palestijnse volk, kennelijk een verbond sluiten met de Joodse staat, met de velen van de Joodse staat. Nou, met wie zouden de Joden nou een verbond moeten sluiten om vrede te krijgen? Ja, niet met Amerika of weet ik veel, of met Tanganyika. Nee, dat is niet eens een land. Nou, laat maar zitten. Hè? Frankrijk, Münster en Keulen was het, geloof ik. Hè? Nou goed. Ze moeten een verbond sluiten met de Palestijnen dus. En dus als het gaat over een vorst, dan een Palestijnse leider die nog geen koning is. Maar die aanstalten maakt om het toch eens een keer te worden, kennelijk. Begrijp u wel? Zodat de conclusie al sinds jaar en dag is dat uit de Palestijnen een figuur zal voortkomen die in de eerste plaats vrede zal sluiten met Israël. De goede man heeft overigens, als het deze is... Ik vind hem te oud eigenlijk. Maar bij nader inzien denk ik dat dat geregeld kan worden. Nee, ik heb vroeger gedacht, die legt nog wel eens een keer het af. Het loodje namelijk, hè. Maar die legt het nog wel een keer af, of zo. Dan zeg ik het toch nog netjes. Goh, nou goed. En die wordt wel vervangen door een ander, maar nu het eenmaal zover is, denk ik, er moet iets anders voor gevonden worden. En ik acht het niet denkbeeldig dat de man nog 40 jaar aan zijn carrière toevoegt. Want hij zal steun krijgen van iemand die tekenen en wonderen doet. Zodanig dat indien het mogelijk was zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. En voor wat ik er nu van weet lijkt me dat een koud kunstje. Dus daar zit ik niet mee dat de man inmiddels. Ik, Arafat, Yasser Arafat. Heb je daar wel eens van gehoord dan, zuster? Ja. Dus ik wilde net zeggen, dus daar zit ik niet mee dat die man inmiddels 66 is. Hé, hey, toch, geloof het wel tenminste.
Ben je net zo oud
gekregen? Dat is heel niet zo. Nou goed, laat maar zitten. Maar de gedachte is dus dat die laatste koning van het laatste wereldrijk één Palestijn zal zijn. Als het niet heel gauw verandert, zal er nog Arafat worden ook, vrees ik. Maar vooruit. He? Het maakt mij ook niet uit wie het is overigens, want het doet weinig ter zake wie het is. Hij stelt namelijk ook niet zoveel voor, want hij krijgt zijn macht ergens anders vandaan. En verder voel ik niet zoveel voor speculatie, heb ik nooit voor gevoeld, dus nou ook niet. Maar een Palestijn dus. En het wordt hier in deze figuur van Goliath ook inderdaad geïllustreerd. Ik heb er nog een reden voor, nog meerdere zelfs, uit andere profetieën, maar die zal ik u niet aanhalen. Maar waar het om gaat is dat deze reusachtige gestalte van Goliath inderdaad model staat voor die laatste koning. En je zou deze figuur van 6 ellen en nog wat helemaal verkoper, zou je dus inderdaad moeten zien in het rijtje van deze profetieën waarin over beelden gesproken wordt, die zouden worden opgericht. En ik bedoel dus gewoon het beeld uit Daniel 2, het beeld uit Daniel 3, het beeld uit Daniel 7, het beeld uit Daniel 8, nee 7 weet ik niet uit het hoofd zo, maar het beeld uit Daniel 8, uit Daniel 9 en uit Daniel 11 en uit Matthäus 24 en uit Openbaring 13. Hebben die allemaal zo gauw? Als u zegt nee, dan zeg ik nou jammer dan, want dan ga ik nou toch even niet verder op in. Ik ben er nog één vergeten, maar dat komt omdat hij eraan vooraf ging. Want als we nou praten over een beeld ter ere van en op initiatief van de koning van Babel, zouden wij in de eerste plaats denken aan één toren. De toren van Babel namelijk. Ja. Maar dat ging hier nog aan vooraf, dus daar gaat het nog verder niet om. Maar het oprichting van iets hoogs, zal ik maar zeggen, om de mensheid daarom en daardoor te verenigen, dat idee, dat vinden we oorspronkelijk bij Nimrod, de eerste koning van Babel, de bouwer van Babel, om zo te zeggen. En daarna bij Nebukadnezar en daarna vinden we het in de profetie regelmatig terug, omdat het spreekt over hoe het met Babel zal aflopen, want de laatste koning van Babel zal hetzelfde doen. Iets hoogs oprichten om daaromheen de mensheid te verenigen, zowel politiek als religieus. Heb je dat? Goed. Bovendien, noem nou nog eens een koning van Babel. Nou weet u niet wat ik bedoel natuurlijk. Noem nou nog eens iets diepzinnigers. Hè? Iets diepzinnigers. Noem nou nog eens een koning van Babel. Vreemd is dat niet. Niemand? Die uit Jesaja bijvoorbeeld, de koning van Babel. Nee, gewoon Satan zelf. Kennen jullie niet? Jawel. Als we maar van de andere kant binnenkomen. Door de voordeur. We komen dan langs de zijdeur binnen. Dus dan herken je de mensen niet meteen. En profiel, weet je wel. Maar in Jesaja 14, Anfas, et zoiets. Recht in zijn gezicht dus, hè.
Ja, Zwarte Piet.
Zei ik 14? Wat was het? 13, wat was het? 14, toch. Ja. Dan word ik toch koning van Babel genoemd, of heb ik het nou mis? Hè? Nee, Ezekiel 28, dat is de koning van Tyrus. Maar ik dacht dat hij hier genoemd werd.
Hè?
Ja, precies, die bedoel ik. Dank u. Daarna. Toch ga je vooruit. Ja. Daniel, Jesaja 14, vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen: hoe houdt de drijver op, hoe houdt de goudene? Goudene? Gij zijt dat gouden hoofd, gouden beeld, toch? Hoe houdt de goudene, degene die van goud is, op? De Heere heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter der heersers, die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. De ganse aarde rust, zij is stil, zij maken groot geschal met gejuich, want waar het over gaat, is inderdaad over Satan zelf en de heerschappij van Satan als de hoogste, laatste machthebber over Babel en van dat Babylonische Rijk. Dat is eigenlijk het idee. Het gaat over de toekomst. Daar komt stilte namelijk omdat de macht van deze drijver en van deze goddeloze, deze heerser uit vers 5 gebroken zal worden. En dan staat er in vers 9, de hel, Hades, de onderwereld, Sheol. De hel van onderen was beroerd om uwentwil om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen: gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoofdvaardij, uw hoogmoed, uw hoofdvaardij is in de hel nedergestort. Het geklank uwer luiten, de maden zullen onder u gestrooid worden, de wormen zullen u bedekken. En als je dan al zegt, ja, dat, sommigen roepen meteen dat is antichrist, want als het iets lelijks is, zeggen ze meteen dat is antichrist. Maar er is niet antichrist. Als het een mens is, is het niet antichrist, maar is het die laatste koning. En dat is niet de antichrist, zeg ik nu nog een keer. En als er staat, gij zijt ook krank geworden, enzovoorts. En zeker als er staat, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken, dan gaat het over één menselijk lichaam in ontbinding, die gedood is dus. Maar lees maar verder. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Dus over wie gaat het? Den duivel. Hè? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij lichtdrager, Lucifer? Lucifer. Gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de hemelen krenkt het? En zeidet het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg, zie je wel, berg, koninkrijk, op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Dat heeft niks met de koning van het noorden te maken, maar het noorden staat gewoon voor de plaats waar de troon is. Het is altijd in het noorden, hoog namelijk. En noorden is synoniem met hoog. Nou goed. De troon van God staat ook in het noorden, staat er. In een van de psalmen staat dat. Hè? Ja. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Het noorden is dus boven de wolken. Nou goed. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Dan heb je de alle drie bij elkaar. Eerst in de hemel, daarna op aarde, daarna in de hel. Onder de aarde dus. Zodat het gaat over de nederwerping van Satan uit de hemel. Met als gevolg dat hij dan op aarde verschijnt. Nee, ik bedoel zo, als hij hier niet verschijnt, dan is hij ook niet op aarde. Nou goed, misschien morgen, of zaterdag dan, bedoel ik, hè. Daar hebben we het daar weer verder over. Maar op aarde en daarna onder de aarde. Kortom, noemen ze een koning van Babel, de meest belangrijke koning van Babel, de duivel zelf. En ook via Goliath kom je daar terecht, want Goliath was natuurlijk een eenakskind, een zoon van Enak. En daarom verwekt, je schrikt me maar niet, maar daarom verwekt door één engel. Waar de Bijbel niet al te uitgebreid over spreekt, maar uitgebreid genoeg om vast te stellen dat engelen in staat zijn, normaal gesproken, om een menselijke gedaante aan te nemen, zelfs zodanig dat zij zich menselijk nageslacht kunnen verwekken. Ja, dat zijn die zonen Gods uit Genesis 6. Dat wordt wel graag weggeredeneerd, omdat men dat liever niet gelooft. Maar ja, daar staat daarna toch, is het in, ik geloof in Judas of in 2 Petrus, ik geloof een van beiden, spreekt over de engelen die hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben, enzovoorts. Hè? En ander vlees, dat is nog duidelijker wellicht, ander vlees zijn nagegaan. Ik ruik vrouwenvlees, was het toen. Maar, dat was een ander boek hoor, maar... Ja, maar serieus, dat is wat gebeurde. En dat was niet voor het eerst, want dat gebeurde eigenlijk in de oude wereld al. En daar spreekt Judas en 2 Petrus over. Maar het gebeurde opnieuw in de dagen van Noach. En vervolgens zeggen wij gelijk, het was in de dagen van Noach al zo, zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Met andere woorden, het zou weer gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Er zijn in de praktijk pakweg een jaar of 40. En in die periode, ik zeg niet meteen vanaf het begin, maar in die periode gebeurt dat dus ook weer. Binnen afzienbare tijd. Maar druk maar uit dat er inderdaad sprake is van de invloed, meer bedoel ik nog niet te zeggen, de invloed van Satan rechtstreeks in de wereld hier, in de zienlijke wereld en in de mensenwereld. En dat dergelijke figuren op aarde zullen verschijnen in de toekomst, dat ligt voor de hand. In de eerste plaats, want dat is altijd het belangrijkste, omdat de Bijbel het gewoon expliciet zegt in Openbaring. Want niet alleen de duivel, maar ook zijn personeel zal uit de hemel geworpen worden. En begrijp je me nou goed, als ze uit de hemel geworpen worden en ze zijn op aarde, maar op aarde niet zichtbaar... En dus toch nog, de geestelijke wereld is de volgende vraag. Wat is het verschil tussen Satan en zijn personeel in de hemel en Satan en zijn personeel op aarde? Wat is dan het verschil? Niks. Want hij gaat hier nu ook rondzoeken wie hij zou verslinden. We hebben nu ook niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht en hoe het allemaal heten mag. En als ze dus op aarde worden geworpen, kan het...